Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 34, daarvan het zesde en zevende vers. 34 vers 6 komt. Kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat uw plicht betracht, wat s'Heeren vrezen zij. Houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal. 6 en 7 van Psalm 34. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. We beginnen bij vers 22 van hoofdstuk 5 en lezen tot en met vers 9 van hoofdstuk 6. Efeze 5 vers 22 tot en met hoofdstuk 6 vers 9. In aansluiting daarop zingen wij op psalm 103 het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Efeze 5 vers 22 tot en met 6 vers 9 is de schriftlezing. Daarna zingen we 103 vers 7 en vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf een lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn zijn leden, zijn lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder. En iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte. Dienende met goedwilligheid den Heren en niet de mensen, wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij dat van den Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is.
Thank you.
Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we samen gelezen hebben is ook gegrond het onderwijs uit onze belijdenis. De Heidelbergse catechismus aan de beurt van behandeling is zondag 39... Dan gaat het over het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Vraag 104, daar wordt de vraag gesteld. Wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Willen wij samen eerst de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en om zijn zegen bidden over deze dienst. Groot en eeuwig God, als wij tot u naderen in dit gemeenschappelijke gebed en als uw dienaar de mond is van de gemeente tot u, leer ons dan diep beseffen, Heere, wat de psalm zegt. Gij zijt God, ja gij alleen. En doe ons dat beseffen als wij in deze eenvoudige woorden, als kleine nietige mensen, als gemeente, als dienaar van het woord, onze mond tot u open doen. Dat wij naderen tot u die God zijt, die alleen God zijt. U die de rein van ogen bent, dan dat u het kwade kunt aanschouwen. U die een ontoegankelijk licht bewoont in de hemel van uw heerlijkheid en neerziet op deze aarde die als een voetbank voor uw voeten is en waarop niets bedekt is voor uw alwetendheid. Heren, als dat gaat wegen, als dat niet alleen maar regels zijn uit de psalm die we wel eens meezingen, maar als dat gaat wegen in onze ziel, dan zeggen we het ook met een andere psalm. Zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie kan dan bestaan? Heere, wilt u niet met ons doen nadat wij naar onze zonde verdienen? En wilt u de schuld van ons leven niet in rekening brengen, Heere, want wij kunnen niet bestaan? Dat geldt in het geval als we u niet kennen, als we u niet vrezen, als we blind zijn voor wie u bent en vreemdeling zijn van uw hoge en heilige majesteit. Maar Heere, dat geldt ook na ontvangen genade. Want juist na ontvangen genade gingen de psalmdichters deze diepe woorden neerschrijven. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En Heere, nu mogen we uw woord lezen. Het ligt hier geopend op de kansel en in de bank. En daarnaast ligt ons oude leerboek. En vanavond dan wordt het vijfde gebod ons onder de aandacht gebracht. Allereerst gericht op de gehoorzaamheid die kinderen aan hun ouders verplicht zijn en allen die over hen gesteld zijn. Maar Heer, uw woord wat we gelezen hebben, dat zegt dat daar ook iets aan vooraf gaat. Namelijk dat ouders hun kinderen moeten opvoeden in de lering en de vermaning des Heren. Dat ouders hun kinderen niet tot toren moeten verwekken. Want wil er sprake kunnen zijn van een goede lering en een goede straf, dan moeten die goede straf en lering er ook zijn. En willen wij eer, liefde en trouw kunnen bewijzen aan onze ouders, dan hebben wij toch ook die voorbeelden nodig als kinderen, wat die woorden inhouden. Dat wij dan beseffen, Heren, dat het ook in het geestelijke leven toch ook zo gaat. Als uw kinderen mogen belijden, wij hebben hem lief, dan is dat geen goede eigenschap die ze hebben meegekregen. Dan is dat niet iets wat in hun eigen hart spontaan is opgekomen. Maar dan moeten zij bekennen, en dat is vanuit het wonder, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Heere, wilt u geven dat we bij die waarheden toch ook mogen leven? Zoals we dat ook bij de Pinksteren gehoord hebben. Dat het uit u, door u en tot u alle dingen zijn. Dat uit u, de levensbron, het levende water voortkomt. En dat dat stroomt in het dode hart. En dat het dan pas tot leven kan komen. En dat u in uw woord, ook in de zending van uw zoon, een voorbeeld hebt nagelaten. Opdat wij de voetstappen van de Heer Jezus Christus zouden leren drukken. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En die als hij leed, niet dreigde. Maar die ons in alles een voorbeeld is geweest al van zijn vroegste jeugd af aan. Die in genade toenam bij God en mensen. Die zijn ouders gehoorzaam geweest is. En Heere, geef dat wij in de behandeling van dit gebod, dat een aantal keren in beslag zal nemen waarschijnlijk, dat we goed beseffen wat de catechismus in uw woord gevonden heeft. Namelijk dat het u belieft door de hand van die ouders en door de hand van de overheden ons te regeren. Heere, wij zijn allemaal zondige mensen en wij brengen zondige kinderen voort. En wat is het ook bij dit gebod nodig, dat ouders en kinderen in de schuld komen. En dat wij, of we nu oud zijn of nog jonger, dat gebed leren bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En Heere, dan weet u ook hoe er mensen zijn, wellicht ook onder ons, die bij de behandeling van dit gebod, en misschien wel elke keer als het gebod wordt gelezen, eert uw vader en uw moeder, dat daar ook pijnlijke herinneringen kunnen zijn. Er zijn niet alleen ouders die verdriet hebben over hun kinderen, maar er zijn ook kinderen die verdriet kunnen hebben over wat hun ouders hen hebben nagelaten als voorbeelden. Hoe ze hen hebben opgevoed en dat niet op de wijze zoals u dat in uw woord hebt geleerd. Heren, wij bidden u, wilt u ons dan nabij zijn, ook in het horen naar dit gebod. Ook als de dingen benoemd worden die pijnlijke herinneringen naar boven roepen, dat we dan, Heere, bij u leren schuilen, die toch van u zelf gezegd hebt, en we hebben het gezongen, geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen, dan is er als Heer op ieder die hem vreest. Aardse vaders kunnen hun kinderen wel eens mishandelen of misbruiken. Aardse moeders kunnen hun kinderen wel eens misvormen in de opvoeding, maar dat zal bij u nooit zo zijn. Want u bent rechtvaardig en u bent volmaakt. En Heere, geef ons dat we daarom boven aardse ouders en overheden het oog mogen hebben op u. Zegent u ons zo ons samen zijn, help ons in spreken en luisteren. Wil overal uw woord zegenen, Heere, waar het wordt gepredikt, waar het wordt verkondigd, vanaf de kansels, bij de huizen, op de zendingsvelden, in de evangelisatieposten. Heere, wil het met uw geest gepaard doen gaan, dat het vruchten van bekering en geloof mag teweegbrengen. Dat uw naam mag worden geheiligd, Heere, ook onder ons land en volk. Waar we toch ook steeds meer verheidend, dat we toch ook steeds meer heidend zien worden. En zelfs een valse godsdienst steeds meer zien groeien. Waar steeds meer jongeren de islam aanhangen. Heere, ontfermt u zich over ons land. En geef toch dat ook door middel van een nieuw gevormde regering de oude beginselen, dat ons land ook via de gereformeerde leer is meegegeven, weer niet alleen bewaard mogen worden, maar weer mogen worden beleefd. Heere, wil uw licht en uw waarheid dan zenden, uw geest, en geef dat uw kerk haar roeping mag verstaan om ook te midden van een krom en verdraaid geslacht een zoutend zout en een lichtend licht te mogen zijn. Wilt u zijn, Heere, dan met onze overheden op alle niveaus? We bidden u voor ons vorstenhuis. We bidden u voor de nieuw te vormen regering. Wilt u hen die in de formatie werkzaam zijn verstand geven van boven en verlichten met uw genade? En ook dat de woorden van de bijbelgetrouwe partijen toch ook gehoord mogen worden. Dat daar geloof, hoop en liefde in wordt meegenomen. Maar ook ellende, verlossing en dankbaarheid in plaats van de drieslag die de nieuw te vormen regering tot hun adagium gekozen heeft. Want indien het naar het woord niet is, wat wijsheid zouden ze hebben. Ach, wilt u ons dan niet voorbij gaan, Heere, en zie ons aan in uw genade. Wees met deze wereld die op zoveel terreinen van u los geworden is en die zich toch wel haast naar het einde op allerlei manieren, ethisch en moreel, maar toch ook als het gaat om het klimaat, als het gaat om het welbevinden, als het gaat om de oorlogen. We dragen hartelijk het volk van Israël aan u op. Heren, nu er ook landen zijn die de Palestijnse staat erkennen, die staat die niet anders wil dan het Joodse volk terugdringen en uiteindelijk volgens de beginselen van de islam ook de christenen van deze aarde verbannen en de hele wereld tot een moslimwereld maken. Heren, wilt u geven dat de overheden dat ook zullen doorgronden, dat zullen zien en dat ook dat gevaar, evenals het liberalisme en het humanisme, worden onderkend. Heren, wilt u ons zo aanzien in uzelf en geven dat we mogen bemerken dat u regeert en dat u dat ook zult blijven doen en dat dat ook duidelijker zal worden ook in de toekomst als het volk van Israël tot bekering komt en als dat zijn invloed zal hebben in de heidenwereld, dat uw naam mag worden geheiligd, dat volken u zullen loven, u loven, Heere, al te samen. Heere, laat dat tijdperk toch mogen aanbreken tot roem van uw genade, maar ook tot heil van onze zielen en die van onze kinderen. Ontfermt u zich over ons allen, Heere. En gedenk ons in uw gunst. Bewaar voor de boze en de zonde. En ook voor verkeerde en afleidende gedachten. Dat bidden we u uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 78, het tweede, derde en vierde vers. Psalm 78 vers 2, verborgen heen, met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. En het derde, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En het vierde, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. 2, 3 en 4 van Psalm 78, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 22 en daarvan het 16e vers. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid, om het nakroost, dat de Heere wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Het 16e vers van Psalm 22 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is een bekend gegeven dat wij als mensen veel meekrijgen uit het gezin waarin wij opgegroeid zijn. Een bekend uitgangspunt van de psychologie, dat wat wij als kinderen meemaken, wat wij als jongeren meekrijgen, dat dat heel ons leven meegaat. En juist als mensen psychische problemen ervaren, dan willen de psychologen nog wel eens teruggaan naar de vroege jeugd. Om te zien of die problemen daar misschien niet hun oorsprong hebben. Die kinderjaren die zijn zo ontzaggelijk belangrijk. Wat daar meegekregen is of niet, wat daar gebeurd is, dat gaat het hele leven mee. Overigens is dat niet een uitvinding van de psychologie, gemeente. We vinden in de vroegste geschriften in de Bijbel al dat bijvoorbeeld iemand als Mozes in Deuteronomium 6 wijst op het grote belang van de opvoeding van de kinderen. Gericht met name op hun eeuwige welzijn. Om het de kinderen die goede leer en straf, zoals de catechismus dat noemt, in te scherpen. Spreek daarvan. In huis en op de weg en waar je ook bent. En we treffen het aan in de evangeliën, in de brieven, in de psalmen, in de profeten. En daarom is de schrift wel eens het opvoedboek bij uitstek genoemd. Omdat de Heere ook dat aspect van het christelijke leven heel nadrukkelijk onder de aandacht brengt. En als wij samen naar het vijfde gebod gaan luisteren, eer uw vader en uw moeder, dan hebben wij een gedeelte gelezen uit de brieven van de apostel Paulus, dat inderdaad dat vijfde gebod in hoofdstuk 6 vers 1 onder woorden brengt. Maar wat ons ook laat zien, dat voordat een kind zijn ouders eer, liefde en trouw kan bewijzen, dat die kinderen wel eerst hebben moeten leren wat dat betekent. Eer, liefde en trouw. Want gemeente, dat leren ze niet op straat. Die taak heeft de Heer bij de ouders neergelegd. En willen kinderen hun ouders lief kunnen hebben en kunnen eren, dan is de vooronderstelling dat die ouders allereerst dat hebben meegegeven aan hun kinderen. En daarom, voordat ik aan de behandeling van de catechismus begin, lijkt het mij goed als we eerst stilstaan bij datgene wat Paulus in Efeze 6 gezegd heeft. En ook als wij geen vader of moeder zijn, als we misschien alleen door het leven gaan, dan liggen daar toch hopelijk ook nog lessen in. Want wij zijn mensen die te maken hebben met naasten, ook in de gemeente, groot en klein. En we hebben allemaal een voorbeeld te geven en een voorbeeld te zijn ook voor de opgroeiende jeugd. Maar Paulus in Efeze 6, die heeft dat vijfde gebod heel sterk betrokken ook op de ouders. En hij heeft hen hun roeping meegegeven. Voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. En ook hun houding, daar heeft hij wat over gezegd. Verwekt uw kinderen niet tot toorn. Dus voordat we naar de kinderen gaan en naar de gehoorzaamheid die de kinderen aan de ouders verschuldigd zijn, heeft de apostel Paulus in Efeze 5 en 6... iets gezegd over hoe die ouders ten opzichte van hun kinderen dienen te zijn. Hun roeping op te voeden in de lering en de vermaning des Heren, en ook hun houding, de kinderen niet te verwekken tot toorn. Gemeente, als wij het vijfde gebod gaan behandelen, eer uw vader en uw moeder, en ook de uitleg van de catechismus daarbij nemen, waarin heel nadrukkelijk het gezag aan de orde gesteld wordt, allen die over ons gesteld zijn, eer, liefde en trouw bewijzen, dan dienen wij wel te beseffen dat dit gebod en de uitleg daarvan indruist tegen de huidige tijdgeest. Onze tijdgeestgemeente die wordt toch gestempeld, we kunnen beter zeggen vergiftigd, door het liberale en humanistische denken. En dat liberale, humanistische denken, dat wil al helemaal niet weten van gezag, in ieder geval niet van opgelegd gezag. Als er gezag is, dan dient dat op basis te zijn van overleg. Wij met z'n allen bepalen wie er gezag krijgt en wie er regeert. Er wordt heel horizontalistisch gedacht in plaats van verticaal het gezag van boven naar beneden. En wij bepalen wat goed is en wat niet goed is, volgens dat zo heilige beginsel van de democratie. Het volk regeert. En dat doortrekt, gemeente, alles in heel onze maatschappij, op de scholen en de medezeggenschapsraden en de vakbonden. En iedereen wil uiteindelijk zijn stem laten horen en wij bepalen wie wat te zeggen heeft. En als je dan in deze tijd aankomt met dit gebod en de uitleg van de catechismus en wat de schrift daarover zegt, nou dan kun je te horen krijgen dat je wellicht een paar eeuwen te laat geboren bent. Want je mag je kinderen niks opleggen. Kinderen moeten in vrijheid worden opgevoed. Ze moeten zelf hun geaardheid kunnen bepalen. Ze moeten zelfs, zo is de tegenwoordige gedachte bij velen, hun geslacht kunnen bepalen. De dwaasheid ten top. Alles op het altaar van de vrijheid en van het humanistische denken. En je mag ze al helemaal niet op godsdienstig gebied natuurlijk opvoeden. Dat wordt dan hersenspoeling genoemd. Daar moeten ze vrij in zijn. En je moet ze met alles in aanraking brengen en dan moeten die kinderen zelf de keuze maken welke God ze al dan niet willen dienen. En het tweede standpunt, gemeente, wat we in onze tijd natuurlijk heel erg sterk tegenkomen vanuit datzelfde liberale en humanistische denken, dat is dat de mens van nature goed is. En dat de goede eigenschappen van die mens moeten worden ontwikkeld. En er wordt totaal voorbij gegaan aan wat het uitgangspunt is van de schrift, dat de mens verdorven is. Dat onze kinderen in zonde worden ontvangen en in ongerechtigheid worden geboren. De mens is goed en dat goede in de mens moet worden gestimuleerd. En dan staat dit gebod daar natuurlijk haaks op. En als we leven willen bij dit gebod, dan hebben we de tijdgeest tegen en het denken van de mens tegen. De catechismus wil ons bepalen, gemeente, bij hoe de Heere daarover denkt. En dat het hem belieft ons te regeren, maar dan door de hand van ouders en overheden. En de opdracht ligt er aan de kinderen, aan de onderdanen, om zich aan de goede leer en de goede straf te onderwerpen. Maar zoals gezegd, dan dient er dus wel een goede leer te zijn. En als wij ons willen onderwerpen aan een goede straf, dan moet die goede straf er wel zijn. En als we zien wat de catechismus dan invult als het gaat om wat betekent dat de ouders eren, dat ik mijn ouders, mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Nou, zou een kind dat kunnen doen, dan zou hem wel geleerd moeten zijn wat dat betekent. Eer, liefde en trouw, daarin moet hij een voorbeeld hebben gekregen. Dat moet hem zijn voorgedaan, voorgezegd en voorgeleefd. Anders kan zo'n kind dat natuurlijk niet in praktijk brengen. Dat gaat er dus aan vooraf. En als wij deze dingen gaan overdenken, gemeente, dan zullen we zien, en dat voelen we allemaal wel aan, dat het nog niet zo heel eenvoudig is om dan over het vijfde gebod te preken. Want er is en er gaat nogal eens wat mis, ook op dit gebied. Dan komen we op een terrein waarop heel wat mensen pijnlijke en verdrietige ervaringen hebben. En dan gaat het inderdaad over ouders die verdriet hebben van sommige kinderen, sommige ouders van sommige kinderen. Er is gelukkig nog heel veel goeds. Maar er zijn toch ook voorbeelden, sommige voorbeelden, dat het misgaat. En dat ouders en ook grootouders veel pijn en verdriet hebben van kinderen die hen op het hart getrapt hebben. Maar er zijn ook voorbeelden van kinderen die verdriet hebben van wat ouders in het leven van de opvoeding hebben gedaan of hebben laten liggen. En dat maakt het preken en het denken over dat vijfde gebod, zeker als het gaat om de taken, de plaats en het voorbeeld van ouders, tot een heel gevoelige zaak. Maar de Heer heeft ons ook in dit opzicht heel wat geopenbaard en ons meegegeven om te prediken. Dat hoort ook bij die raad van God, zoals Paulus dat noemt. Al de raad van God, daar hoort ook datgene bij wat we in Efeze 5 en 6 hebben gelezen. Ook die hele praktische dingen. En laat ik het daarom dus, voordat we het gaan hebben over de plichten van de kinderen, eerst gaan hebben over de plichten van de ouders. En nogmaals, ook als wij geen vader of moeder zijn, als we alleen door het leven gaan of we hebben de kinderzegen niet ontvangen, dan zijn wij nog steeds ouderen die ook met kinderen en met jongeren ook in de gemeente in aanraking komen en net zo goed onze verantwoordelijkheden hebben ten opzichte van de jeugd en de kinderen van de gemeente. En daar wil ik dan eerst de vinger bij leggen, gemeente, bij de voorbeeldfunctie van de ouderen, van de vader, van de moeder, en ook als we ouder geworden zijn. Want kinderen die kijken naar hun vader en moeder, die kijken naar oudere mensen om zich heen. En zoals ik al zei, eer, liefde en trouw, die woorden die de catechismus gebruikt op grond van de schriften, dat leren ze niet op straat. Zeker niet hier in de grote stad. Dat zijn geen deugden die we op straat meekrijgen. Nee, dat moeten ze leren van hun ouders. Van degenen die over hen gesteld zijn. En dan komt dus de vraag naar mij en naar u, naar ons als ouders, naar ouderen in de gemeente. Voordat we de vraag gaan stellen, hoe ga je met je ouders om? Eren en liefhebben. Dat is dus wat uit het vijfde gebod naar ons toekomt. Je moet ze eren, je moet ze liefhebben, je moet ze trouw bewijzen. Dan mogen we elkaar de vraag wel stellen, hebben wij dat ook thuis gezien? Deze deugden, deze eigenschappen, hebben die een plaats in het gezin waarin wij opgevoed zijn of waar we nu in leven? Wil je je vader kunnen eren? Wil je je moeder kunnen liefhebben, hoogachten? Heb je dan van je vader geleerd wat dat betekent? Heeft hij je moeder lief? Eert hij je moeder? Heb je dat van je vader kunnen leren, wat het betekent om je moeder lief te hebben, eer te bewijzen en trouw te zijn. Heb je daarin een goed voorbeeld van je vader gekregen, zodat je weet, zo moet ik met mijn moeder omgaan? En hoe gaat je moeder met je vader om? Hoe spreekt zij over je vader? Spreekt ze met respect over hem? Of kleineert ze hem? Of veracht ze hem? Spreken ze kwaad over elkaar? Nou, u voelt elk van die mogelijkheden, dat zal toch zijn invloed hebben op de kinderen, want de kinderen die zien dingen en die horen dingen, die luisteren scherp. En die trekken hun conclusies ook. Wat voor behandeling, gemeente, krijgen onze kinderen thuis? Dat zijn de dingen die de Schrift ons voorhoudt. Geven wij ze liefde? Groeien ze op in een warme omgeving? Hebben ze een plaats in ons gezin? Hebben we oor voor hun problemen? Mogen ze vertellen wat hen op het hart ligt? Krijgen ze respect van ons? Luisteren naar wat hen bezighoudt? Krijgen ze van ons de liefde die ze nodig hebben? Is er geborgenheid in het gezin? Is er veiligheid? Voelen ze zich daar vertrouwd? Dat is toch heel belangrijk, gemeente, voor de opvoeding zoals de Heere ons dat ook als roeping heeft meegegeven. Voed hen op in de lering en de vermaning des Heeren. De voorbeeldfunctie. En gemeente, de Heere heeft dat voorbeeld toch zelf ook gegeven. Als de apostelen spreken, als de apostel Johannes, de apostel der liefde, als hij mag spreken dat hij God lief heeft, en als hij dat in de wijvorm zegt, als hij dat namens Gods volk ook zegt, wij hebben hem lief, dan is dat geen deugd die hem aangeboren is, dan is dat geen eigenschap die hij van binnenuit met zich meegekregen heeft, dan is dat niet begonnen bij dat volk. Nee, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is uit God. Zo hebben we het ook gehoord bij de Pinksterprediking, hoe dat Gods genade, Gods ontferming, de levendmaking, de vernieuwing van de mens, de bekering van de mens, dat begint niet bij de mens. Nee, want die werd vergeleken bij de Dode Zee. Maar de stromen van levend water, die kwamen uit de tempel. Die stroomden uit het heilige der heiligen. Dat stroomde langs het altaar. En zo werd dat dode water van die Dode Zee en alles wat er omheen was, weer levend. En ging het vruchten, goede vruchten vertonen. Maar dat begon bij God. En Gods kinderen die hebben geleerd om lief te hebben, omdat ze dat eerst bij God vandaan geleerd hebben. Wat ware liefde is. Dat God al zo lief de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat hebben we gezien, gemeente, in het leven van de Samaritaanse vrouw. Jezus moest door Samaria gaan. Dat initiatief lag bij hem vanuit het welbehagen van de Vader. Daar ging hij naartoe om haar op te zoeken. Zij leefde nog in haar doodstaat. Zij leefde nog in haar zonde. Met die zesde man waarmee ze samenwoonde. Ze was niet op zoek. Ze had God niet lief. Maar hij had haar lief met een eeuwige liefde. En hij heeft niet alleen alles voor haar gedaan. In de verkiezing, in de verwerving en ook in de toepassing van het heil. Maar de Heer Jezus heeft haar ook een voorbeeld nagelaten. In hoe hij sprak. Hoe hij haar tegemoet kwam. Hoe hij haar onderwees. Ook in de scherpe verkondiging. Die hij niet schuwde om haar op haar plaats te brengen aan zijn voeten. Maar zo heeft hij het goede voorbeeld gegeven in de lering en in de vermaning des Heren. Kinderen, gemeente, moeten liefhebben, leren. Moeten eren, leren. Moeten trouw als een voorbeeld van thuis hebben meegekregen. En gemeente, zoals gezegd, dan raken we toch ook een heel gevoelig punt voor sommigen. Dat hier toch ook in het leven soms heel wat pijnlijke ervaringen liggen. En dat inderdaad de psychologen wel eens terug moeten naar wat er in de vroege jeugd allemaal is misgegaan. En er zijn mensen die dragen die pijnlijke ervaringen van mishandeling, soms zelfs van misbruik, tot in de hoge ouderdom mee. Dat verwoest levens. En gemeente, ik weet, de catechismus die spreekt over de gebreken en de zwakheden, dat we daar geduld mee moeten hebben. Dat is ook zo. We hebben nooit volmaakte ouders natuurlijk. Dat is ook niet de bedoeling van de catechismus om dat te suggereren. Maar dat gedeelte, dat moeten we laten wachten tot een volgende keer. Het gaat nu om de roeping. Op te voeden in de lering en in de vermaning des Heren. En daarom is het een heel belangrijke vraag, gemeente, vanuit de schrift. Voor ouders. En voor ouderen die met kinderen in aanraking komen, het zij als docenten of als onderwijzers, als familieleden, als gemeenteleden, maar zeker voor ouders: hoe zien wij de kinderen? Hoe hebben wij die ontvangen? Met welk doel denkt u dat u kinderen hebt gekregen? En dat er kinderen aan uw zorgen zijn toevertrouwd. Is dat met het oog op uw eigen status? En dat die kinderen opgevoed moeten worden tot belangrijke mensen? Om een stuk eer, om een stuk trots daarin te voeden? Zijn die kinderen er alleen om ons te dienen? Om ons te plezieren en in de slechtste gevallen om daar genot aan te beleven. Nee, de schrift leert ons, de kinderen die worden gegeven om hen op te voeden in de vreze des Heren. Dat is het tweede motief, zo zegt ons huwelijksformulier, waarmee de Heere ons het huwelijk heeft gegeven. Het eerste motief waarom God de huwelijke staat heeft ingesteld, dat is dat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in tijdelijke en geestelijke zaken. Maar het tweede motief, dat is opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, tot Gods eer en tot hun zaligheid zullen opbrengen. Dus wij hebben geen kinderen gekregen alleen met het oog op onszelf. Tot ons nut en tot onze verzorging of wat er allemaal meer voor motieven zijn. Nee, voor hun eigen zaligheid. En tot Gods eer. En daarin laat de Heere zien, gemeente, dat hij de kinderen geeft als een erfdeel des Heren. Hij zoekt hun leven. Hij heeft hen in het teken en zegel van het verbond een erfenis toegezegd. Ik heb het, dacht ik, al eens meer gezegd, gemeente, als wij zeggen dat kinderen op het erf van het verbond geboren worden, dan wordt daar niet mee bedoeld dat zij op een soort boerenerf een plaats hebben gekregen, dichtbij het huis, het erf van het verbond. En dat ze door bekering nog in dat huis moeten komen, dat is natuurlijk een hele Bijbelse gedachte. Maar dat wordt niet bedoeld met het erf van het verbond. De erve van het verbond, dat wil zeggen de erfenis. Zo staat het ook in doopformulier. Het zijn erfgenamen van het Koninkrijk Gods. En van zijn gemeente. En daarom behoren gedoopte wezen. Dat wil dus zeggen, de Heer heeft hun zaligheid op het oog. Dat komt hij hen toe te zeggen. Als een kostbare erfenis. Daar heeft hij kinderen voor gegeven. Tot zijn eer, opdat zijn volk zou uitbreiden. En opdat dat volk zalig zou worden. En daarom geeft hij kinderen om die kinderen te onderwijzen, om hen op te voeden in de lering en de vermaning des Heren. En laat dat gemeente voorop staan. Bij een ieder die kinderen opvoedt, het zij in een huisgezin, het zij op school, of op een vereniging, of op de zondagschool. Dat moet voorop staan. Gods eer en hun zaligheid. Dat moet voorop staan als wij die jongen helpen bij zijn huiswerk. Of als wij dat meisje seksuele voorlichting geven. Als wij ze vermanen, als wij ze bestraffen. Als wij hen dingen verbieden. Dat ze ons gegeven zijn, dat ze op ons pad gekomen zijn om hen de vreze des Heren te leren. Tot Gods eer en tot hun zaligheid opbrengen. Want dat zegt het antwoord: God die gebruikt onze handen om hen te regeren. Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Dat is dan wat het kind zegt. Maar als ouders, als verantwoordelijken, moeten we diep beseffen dat wij de handen van God dienen te zijn. En dat hebben zeker de ouders ook beloofd bij het doopvond. Of gij niet belooft en niet u voorneemt, dat is een foutieve manier van vertalen, ergens door een uitgever zo in een bepaald psalmboekje neergeschreven, maar het gaat erom dat die ouders dat niet alleen beloven, maar ook voor hun rekening nemen. En voor u neemt. Dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. U hebt het voor uw rekening genomen, ouders. Wij als ouders dragen verantwoordelijkheid voor de zaligheid van onze kinderen. Een hoge roeping. Daarom heeft Paulus dat ook geschreven in Efeze 5 en 6. Niet alleen gij kinderen zijt uw ouders ongehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eert uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat. Maar ook gij vaders, en daar mogen de moeders zich ook in aangesproken weten, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en de vermaning des Heeren. En dat zei Mozes ook al in Deuteronomium 6, wat ik ook al genoemd heb. Waar deze oude profeet zoveel dingen gezegd heeft die juist als het gaat om de godzalige opvoeding mogen worden meegenomen. Spreek daarvan, zo zei hij, van het woord van God. Als je opstaat, als je naar bed gaat, doe dat in huis, doe dat als je op de weg bent met je kinderen. Laat dat woord van God niet iets zijn wat alleen op zondag of rondom de maaltijd een plaats heeft, maar spreek daarvan. Leef dat uit. Geef het goede voorbeeld. Scherp het ze in. Breng het ze bij, wat dat betekent. God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat onderwijs geven. En dat we ook uit handen geven op de zondagsschool en de verenigingen en de gewone school, catechisaties. Niet om zijn hoofd vol met kennis alleen te geven, dat is natuurlijk ook belangrijk, de namen en de feiten te kennen. Maar Psalm 78 zegt, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. In het oog zijn daan en in het hart zijn wetten zouden houden. Dat is iets wat de hoge roeping is, gemeente, van de christelijke opvoeding. En waar de Heere straks ook op terug zal komen. Hij vraagt ook rekenschap van die opvoeding. En dan gaat het inderdaad allereerst natuurlijk om die godzalige opvoeding. Maar er komen allerlei praktische zaken bij kijken waar wij als ouders heel nadrukkelijk met onze kinderen over hebben te spreken. Kijk maar in het Spreukenboek bijvoorbeeld en in de Prediker. Die wijsheidsliteratuur waar koning Salomo aangeeft hoe ouders hun kinderen hebben op te voeden. En dan gaat het dus ook over praktische zaken als alcoholgebruik. Morele, zedelijke dingen. Hoe je met vrouwen omgaat als man. Hoe je met mannen omgaat als vrouw. Dat ligt allereerst in de verantwoordelijkheid van de ouders. Dan heb je die jongen te waarschuwen als je merkt dat hij te veel alcohol drinkt. Dat hij experimenteert met drugs. Dat hij verkeerde vrienden heeft. En ik weet, dat is een ontzaggelijk moeilijk probleem. Juist ook hier in de Randstad. Daar hebben sommige ouders heel veel mee te stellen en heel veel verdriet van. Maar niet maar laten gaan. En dat geldt ook als het gaat om de opvoeding van de meisjes, van de jonge vrouwen. Dan wordt daar in de schrift met name ook nogal eens gewezen op de kleding die ze dragen. Hoe lopen ze erbij? Juist ook onze reformatorische meisjes. Hoe fietsen ze op weg naar school? Weten we, gemeente, dat de wereld meekijkt? En dat de wereld ziet hoe onze jonge meisjes gekleed zijn. Of beter gezegd, bijna niet gekleed zijn soms. Dat wordt, gemeente, gezien. En ook daarvan weet ik dat ouders soms uren en dagen strijden met dat meisje. Maar er ligt zo'n hoge roeping. De schrift gaat ons voor ook in deze praktische dingen. Voed hen op in de lering en in de vermaning des Heren. En op te voeden in hoe ze met andere mensen omgaan. De beleefdheid, het respect ook voor ouderen. En daarin heeft de Heer toch ook een voorbeeld gegeven, jongens en meisjes, als het gaat om het leven van de Heer Jezus Christus zelf. Hoe Hij zijn ouders eerde. Hoe Hij de ouderen respecteerde. Hij nam toe, zo staat er in Lucas 2, in genade bij God en bij mensen. De 12-jarige Jezus eerde en respecteerde zijn ouders en ook de ouderen, de schriftgeleerden in de tempel. Hij nam toe. Hij was graag gezien, ook daar in Nazareth. Een voorbeeld voor iedereen. Hij nam toe in genade ook. En gemeente, daar moeten onze kinderen ook in toenemen. Ik noemde net een aantal praktische voorbeelden van alcoholgebruik, de kleding, de beleefdheidsnormen enzovoorts. Maar wij hebben ze ook op te voeden in de vermaning des Heren als het gaat om de genade. Dat onze kinderen weten wat genade is. Dat onze kinderen zullen weten wat de vreze des Heren is. Hoe God een mens bekeert. Dat we ze een zuiver Bijbels godsbeeld bijbrengen. En een zuiver Bijbels mensbeeld. Dat we ze niet een of ander zoet beeld voorhouden van een lievige God, die alle mensen lief heeft en die alles wel door de vingers ziet. Maar dat we hem bijbrengen dat God een heilig en een rechtvaardig God is, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En dat er bekering, waarachtige bekering nodig is. Dat er een wonder van genade van boven nodig is. Dat nieuwe leven dat uit God is, de wedergeboorte. En in welke vruchten dat openbaar komt. De lering en de vermaning des Heeren, en daar zou zoveel over te zeggen zijn, gemeente, dat kan nu allemaal niet, ook om destijds wil. Maar een hoge roeping. Niet alleen om hen de woorden mee te geven, niet alleen om hen te wijzen op wat er in de schriften staat over het praktische leven en over het geestelijke leven. Maar ook om de voorbeeldfunctie, om in de houding te laten zien hoe dat leven in de vrezen des Heren eruit ziet. En ik zat vanmiddag te lezen, gemeente, in een boekje over de bekende vrouw Maaike Bakker, die hier in Barendrecht vroeger wel bekend was, hoe zij leefde, ook haar kinderen voorleefde, de vruchten die daarvan werden gezien ook in haar nageslacht. Daar wil de Heere toch in meekomen, als wij in alle ootmoedigheid, in alle afhankelijkheid, in het besef van onze verantwoordelijkheid, onze knieën buigen en de Heere smeken om zijn genade, of hij toch die genade ons wil schenken om onze kinderen voor te leven. En opdat zijn naam om ook om ons entwil niet zal gelasterd worden. Want dat is het tweede wat de catechismus, ik bedoel wat de apostel Paulus ons ook voorhoudt. Niet alleen dat de roeping van de ouders ligt om hen in de lering en vermaning des Heren op te voeden, maar ook hun houding. Dat wat hij zegt, dat de ouders, de vaders met name, worden aangesproken hun kinderen niet tot toren moeten verwekken. Dat wil dus zeggen dat wij met ons leven, met onze houding, met ons doen en laten, niet afbreken wat we misschien dan in onze woorden onze kinderen hebben willen meegeven. De houding van ons als ouders is misschien nog wel belangrijker als de woorden, al zeg ik nu iets dat als een oneigenlijke tegenstelling is. Want de woorden zijn natuurlijk net zo belangrijk. Maar woorden wekken, zo zegt een oud gezegde, maar voorbeelden trekken. En wat kunnen met name verkeerde voorbeelden veel schade doen? Juist in de houding, juist in het praktische dagelijkse leven wordt er zoveel afgebroken wat dan met woorden de kinderen wordt bijgebracht. Zoals als iemand tegen mij zei: mijn vader heeft me niet alleen leren bidden, maar mijn vader heeft mij ook leren vloeken. Wat doet dat met een kind als hij zijn vader niet alleen hoort bidden aan tafel en hoort lezen uit de Bijbel, maar bij tijden ook hoort vloeken, scheldwoorden hoort gebruiken? Wat doet dat met een kind? Dat kind dat hoort het, dat ziet het, dat neemt het mee, dat gaat naar binnen. Of als ze moeder hoort praten over de kerk en dat ze geen zin heeft om naar de kerk te gaan, of over de kerkenraad, of over de dominee, of over die en die in de kerk, negatief spreken, wat doet dat met een kind? Is dat het voordeel als je zo spreekt over je naasten in de kerk? Wat doet het met een kind als het de ouders nooit hoort spreken over het leven in de vrezen des Heren, maar wel altijd over geld en wel altijd over, noemt u al die praktische dingen van de welvaart maar op, als het alleen maar daarover gaat en als het nooit gaat over de Heer en over zijn zalige dienst? Gemeente, dan zijn we een verhindering voor die kinderen naar Christus toe. Dan hebben we wel bij dit doopvond misschien, waar deze prachtige tekst op staat, laat de kinderkens tot mij komen, dat hebben we dan wel trouw gedaan. Maar we kunnen in praktisch opzicht, met onze houding, met onze levens, een verhindering zijn voor onze kinderen. Terwijl de Heer juist in het vervolg van deze tekst zegt, verhindert hen niet. Ons leven, onze woorden, onze houding, die kunnen een obstakel zijn voor de kinderen die op reis zijn naar de eeuwigheid. Met de verkeerde voorbeelden. Maar wat een zegen is het, gemeente, als wij onze kinderen en onze kleinkinderen, of de kinderen van de zondagsschool, of op de vereniging, of kinderen in uw eigen familie, of naast u in de bank, wel eens mag zeggen, kom, ga maar met ons. Doe als wij. Het is zo goed om de Heere te vrezen. Het kon voor mij, mijn kind, het kan voor jou ook. De Heer is zo goed en zo genadig voor zondaren. Hij wil niet dat je verloren gaat, maar dat je leeft. Dat je de twee wegen aan de kinderharten legt. Dat je hen iets mag laten zien van wat dat waarachtig geloof is. Een nauwgezette levenswandel. Een ernst betonen in je leven. Terwijl het tegenovergestelde zo desastreus is. Als kinderen denken, nou ja, als je zondags maar naar de kerk gaat, en voor de rest kun je doen en laten wat je wilt, gemeente, dan zegt de Heer Jezus, ik denk even aan de preek van vanochtend, gij lieden weet niet wat gij aanbidt. De Heer zet zijn streep onder zo'n godsdienst, die in hun houding afbreuk doet aan de woorden. De goede lering, maar ook, of ik bedoel de goede eer, zo staat hier. De goede leer en de straf. Dus de goede leer, ik kan het maar aanstippen, gemeente, maar ook een tweede aspect, de goede straf. Dat is ook een onderdeel van wat de Heere, ook door middel van de schriften, ook aan de ouders heeft meegegeven. Want al moeten de ouders dan hun kinderen leren om lief te hebben, en wat liefde is, maar liefde, dat weet ook te vermanen, dat weet ook te bestraffen. Dat is tegenwoordig natuurlijk ook al heel verdacht. En daar wordt met allerlei argusogen naar gekeken, naar straf, naar kastijding. Maar een godzalige vader en moeder die weet de kinderen ook te bestraffen. Die weet dan ook dingen te verbieden. Terwijl onder invloed van allerlei moderne theorieën en door middel van allerlei ontwikkelingen in de maatschappij ouders steeds meer bang worden om hun kinderen te bestraffen. Maar dan kom je in een Eli-situatie. Eli, die zijn zonen Hofni en Pinahas, waarvan hij wist dat ze goddeloos leefden, niet eens zuur heeft aangezien. En die alles maar liet gaan om de lieve vrede wil. En met welke verwoestende gevolgen. Niet alleen voor deze beide zonen, Hofni en Pinahas, die voor eeuwig verloren zijn gegaan. Maar ook voor het welzijn van het volk. Waardoor de ark ontroofd werd. Waardoor het geestelijke leven in de tijd van Eli tot bijna een nulpunt was gedaald. Allemaal vanwege die houding dat je ze niet met de goede straf weet op te voeden. Maar als je dan eens denkt, gemeente, aan hoe de Heere zijn kinderen opvoedt, dan is het niet alleen met liefde en met trouw en met eer. Niet alleen de goede lering, maar dan weet de Heere zijn kinderen ook te straffen. Ach, niet klein de kastijdingen des Heren. De Heere slaat zijn kinderen wel eens. Dat doet hij als een vader. Dat doet hij niet uit hardheid. Dat doet hij niet te hard. Maar hij kastijdt degene die hij lief heeft. Om hen zo op te voeden. Om hen zo daar te hebben op de plaats waar hij ze wil hebben. Maar niet te hard. Dat gebeurt met mededogen, zo zegt de psalm toch. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En uw kinderen niet tot toorn verwekken. Zoals dat ook wel eens gebeurt in sommige gevallen. En er zijn er ook wel onder ons die daar hele pijnlijke ervaring mee hebben. Een harde, een te harde opvoeding. Een te straffe kastijding. En dat een vader niet meer het verschil wist van een kind van 6 of een jongen van 16. Welke straffen dat je wel of niet kunt toepassen. Zo'n jongen in de puberteit en ouder, die moet anders behandeld worden dan een jong kind. En anders dan zal dat tot toorn verwekken. Dan zal zo'n kind dat meenemen. Dat kan een kind moedeloos maken. Als het te hard wordt opgevoed. Als het te streng wordt bejegend. Als ouders onredelijk zijn in hun doen en in hun laten. Verwekt uw kinderen niet tot toorn. En als de gemeente deze dingen zo eens op een rij zet, en er zou nog veel meer over te zeggen zijn. En we moeten dan allemaal maar persoonlijk met deze dingen naar huis terugkeren. En niet denken van, nou dat heeft de dominee eens goed gezegd en ik hoop dat mijn vader het gehoord heeft. Of dat die moeder denkt en ik hoop nou maar eens dat mijn kind goed geluisterd heeft. Maar dat wij zelf met deze dingen tot onszelf inkeren. En ons afvragen hoe wij het ervan af hebben gebracht. Wie wij zijn als vader, als moeder, maar ook als kind, als ouderen in de gemeente. Wie wij zijn voor die naasten, voor die kinderen, die jongeren die in onze omgeving leven. En dan zal er vast wel deze of gene zijn die zijn knieën moet buigen. En die het moet belijden tegenover de Heer. Ook in dit opzicht. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik ben niet die vader geweest die ik had moeten zijn. En ik heb niet mijn moederlijke roeping op de godzalige wijze in praktijk gebracht. En dan mag je dat ook aan je kinderen vertellen. Jongen of meisje. Wat ik toen gezegd heb. Of hoe ik soms wel eens ben en hoe ik soms wel eens praat. Wil je me dat alsjeblieft vergeven? Dat je ook aan je kinderen in dat opzicht om vergeving weet te vragen. Om deze dingen gemeente in geestelijk opzicht mee te nemen, ook naar huis toe en te overdenken, biddend. En aan de Heere te vragen om die vreze des Heren. Want willen wij nou onze kinderen de vreze des Heren leren, zoals Psalm 34 dat zegt. Dan is het toch ook nodig dat wij die vreze des Heren zelf kennen. En hoe kunnen wij de lering en de vermaning des Heren doorgeven als wij niet zelf eerst geleerd zijn van boven. Om het ook in dat opzicht van de Heere te verwachten. Want uw gemeente, het ging vanmiddag niet heel uitgebreid over bijvoorbeeld de wedergeboorte of de waarachtige bekering met alle kenmerken die daarbij horen, maar het hoort toch ook heel duidelijk bij die volle raad van God. De Heer heeft hier toch wel het een en ander in zijn woord over gezegd. En hij heeft het ons ook via de schriften en via de belijdenis de opdracht gegeven om ook dit te overdenken. En om dit mee te nemen naar huis. En ook dit biddend aan de Heer voor te leggen. En ga er nou eens voor zitten, gemeente, om dit nog eens na te denken en dit te overdenken. Of beter gezegd, ga ze mee op de knieën. Met het oog op de zaligheid van die kinderen. Opdat het waar mag zijn wat we gaan zingen. Zij komen aan, door het goddelijk licht geleid. Om het nakroost, dat de Heere wordt toebereid te melden. Het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Amen. Heren, welk een hoge roeping hebt u vaders en moeders gegeven. Kinderen op te voeden in de lering en de vermaning des Heren. Kinderen niet tot toorn te verwekken, opdat ze niet moedeloos zouden worden. Heren, wilt u zelf deze zaken opbinden op het hart. En geven dat als wij als ouders onszelf zo tekort voelen schieten. En als grootouders, en als kerkenraad, en als ouderen, als leidinggevenden. Als iedereen die met jongeren en met kinderen te maken heeft, opvoeders, docenten. Dat het ons dan in de nood mag brengen. Want u hebt in de schriften toch ook laten zien dat juist mensen, nadat ze kinderen hebben gekregen, gingen worstelen met deze dingen. Gingen wandelen met u, zoals die Henoch, nadat hij Methuselah had ontvangen, wandelde met u, u nodig kreeg, vanwege de zielen die aan zijn zorgen werden toevertrouwd, dat wij onze onbekwaamheid, onze zondigheid ook als opvoeders zullen inleven, Heren, en beseffen welke verantwoordelijkheid dat gij ons geeft, en het daarom van u zouden mogen verwachten, Heren, help mij. Om die jongen op te voeden. Ook die soms zo tegendraads is. En dat meisje dat haar eigen weg zoekt. Om ze aan uw voeten neer te leggen. Om als een Monica die worstelt om het behoud van haar Augustinus. Tot een biddend en bedelend mens te maken. En zo, Heren, wilt u geven dat we het nakroos mogen melden. Het heil van uw gerechtigheid en uw grote daden. Vergeeft u het zondige van deze diensten. Zegen al het goede. Wilt u met ons meegaan, ook het verdere van deze week. Ons helpen in alle dingen. Ook als er zijn die naar het ziekenhuis moeten. Of naar de begraafplaats. Sterks in alle omstandigheden. Wees met ons op school, op ons werk, in het gezin als we dat mogen hebben, ook in het ambtelijke leven. Wilt u ons, Heere, uw genade schenken en ons bewaren voor ongelukken en voor een onverwachte en onverzoende dood. En breng ons volgende week ook weer bij elkaar. Hoor onze gebeden, o God, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 90, het laatste vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. Ontvang met een bindend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
hier blijven liggen. Thank you.